Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Het is een strijd in ons leven om echt christen te zijn. En te kiezen voor Christus onze koning. Geen wereldse koning, nee, maar de goddelijke koning. En de heilige Ignatius, de stichter van de Jezuïeten, heeft in zijn retretes van onderscheiding een meditatie rond de twee standaarden. Voor wie kiezen we? De wereldse koning of de koning Jezus Christus? En we gaan ook ons bezighouden met het gesprek van Jezus met de goede moordenaar op het kruis. Daarvoor nemen we dan Lucas, het 23e hoofdstuk van 35 tot 43. Want de goede moordenaar kiest voor Jezus. En dat terwijl Jezus, net als hij, op het kruis hangt. Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. Laten we bidden, want het is nooit te laat om te kiezen. Zelfs op ons sterfbed, zelfs na een leven dat alles behalve christelijk was. Jezus Christus is bij ons sterfbed aanwezig en luistert naar ons diepste verlangen. En laat hem dan maar zeggen, voorwaar ik zeg u, vandaag nog zult je met mij zijn in het paradijs. Kom, Heilige Geest, laat ons horen, zien, wanneer we te kiezen hebben voor Jezus, onze koning. Laat ons aanvoelen, wanneer er een belangrijk moment is om dichter bij het hart van Jezus te naderen en een beslissing te durven nemen. Laat de hoop in ons groeien, dat ook wij mogen geloven, hopen op die barmhartige liefde. En leer ons te onderscheiden in ons dagdagelijks leven. Amen. Ik ben bij de Giro geweest en op Christus Koning deden wij onze gelofte. Ik was pas 8 jaar. En voor mij was dat precies, nu achteraf bekeken zo, gelijk mijn eerste professiedag. We leerden een lied dat ik altijd ben blijven zingen. En ja, het is natuurlijk verouderd en het klinkt militaristisch. En toch, het drukt zoveel uit. Het is voor mij altijd een gebed geweest. Giro, meisjes, weet dat de koning ons wacht. Hoor dan dringend zijn roep en zijn stem. Zijn wil in ons hart wordt een stormende kracht. In het geleed, in de rangen voor hem. Zing het lied van de vorst, zingt het koningenlied, want de koning der koningen roept. Nee, wij strijden voor wereldse koningen niet, want de koning der koningen roept. Ja, hij roept en hij roept nog altijd. En toen ik later dan retraites volgde bij de Jezuïeten, dan kwam dat eigenlijk allemaal terug en ik vond dat dus niet zo vreemd, dat er te kiezen viel en dat er een strijd was. Ja, want in welke oorlog komen we terecht in onze wereld? En wie zal dan onze aanvoerder zijn? De heilige Ignatius die zegt dat we hulp moeten vragen. Er bestaat zo'n boekje over de geestelijke oefeningen, heet dat. En het is nummer 139 dat ik nu voorlees. Vragen wat ik verlang, kennis van de listen van de slechte aanvoerder en hulp om ervoor op mijn hoede te zijn. Kennis ook van het ware leven dat de ware opperbevelhebber voorhoudt en genade vragen om hem te volgen. Dat is natuurlijk een hele boterham, maar onthoud, om die listen te kunnen doorzien, hebben we de Heilige Geest nodig, hè? Want ja, de reclame en de tijdsgeest is zeer handig in het vragen om aandacht. En voordat we het weten, zitten we op een dwaalweg. Hebben we veel meer gekocht dan op ons lijstje stond? Hebben we meegepraat en geklaagd over bepaalde mensen? En hebben we onszelf misschien ook in de kijker gezet, of dat anderen ons zouden ophemelen? De strijd is onmogelijk zonder het licht en de hulp van Christus, onze koning, ons voorbeeld. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat we voldoende naar het kruis kijken. Want onze koning is gestorven op het kruis. En je zou kunnen zeggen dat is zijn troon. Ja, ik weet het, een rare troon. Ik geef toe, hij wordt er uitgedaagd, beschimpt. Het is een schandpaal. Hij sterft er zelfs op. En hij doet niets om zichzelf op een grootse manier te bevrijden en te tonen dat hij wel degelijk de zoon is van God. Niet op het kruis. We moeten niet verwonderd zijn dat we ontroostbaar zijn op bepaalde momenten dat we lijden. Dat we onrechtvaardig beoordeeld worden. Dat men over ons roddelt, zelfs mensen die we als vrienden beschouwen. Het zijn zwaarden die door ons hart gaan. Het moet ons niet verwonderen dat anderen met de eer gaan lopen voor het werk dat wij gedaan hebben, of dat men ons tegenwerkt achter onze rug, al bemoedigt men ons in het gezicht. Je moet maar kijken naar Jezus op het kruis, hoe vals het allemaal klinkt rondom hem. Het is allemaal hemeltergend. Teleurstellingen, gekwetstheden, die zullen altijd opnieuw opduiken. Het is vooral een innerlijke vechtpartij. En die duurt soms te lang. Het vergiftigt ons leven eigenlijk. Maar laten we ons niet verwonderen. Wees realistisch. We zijn zwakke mensen. Elke mens heeft zijn bekoringen, grotendeels dezelfde, maar door omstandigheden kleine details verschillend, maar toch zo herkenbaar. Wat doet Jezus? Naar hem moeten we kijken. Hij kiest voor de Vader. We worden uitgenodigd om met hem te kiezen voor de rechtstreekse omgang met de Vader. Jezus doet dat dus ook op het kruis. Jezus' liefde gaat gelijktijdig uit naar de Vader en naar de mens naast hem. Dat is die goede moordenaar. En hij blijft dat doen, midden het lijden en het kruis. Midden die troosteloosheid, die gevoelens van verlatenheid vaak. Net als bij de bekoringen in de woestijn houdt Jezus stand tegen de verleider. De aanvoerder van de wereldse macht, eer, rijkdom. Hij houdt zijn relatie met de Vader open en ontvangt de nodige inspiratie, het licht. Lijden dat openstaat naar de liefde van de Vader is zelfs een kans tot vreugde. Een doorbraak van licht in de donkerste situatie. En daarvan ga ik nu een voorbeeld vertellen. Sommigen zullen het al kennen. Degenen die op het feest van de geest geweest zijn in Tielt, die hebben Marc Leroy ook gehoord. En die vertelde het volgende. Hij sprak over een mama van 6 kinderen, maar ze was terminaal ziek. En ze zei, terwijl ze daar bed lag, ik dien tot niets meer. En Marc antwoordde toen, omdat je in bed ligt. Heb je geen liefde meer te geven omdat je in bed ligt? Hij heeft haar toen voorgesteld om aan al haar kinderen één voor één een liefdeswoord te geven. Ze kon er haar liefde in uitspreken voor elk kind afzonderlijk. Maar evenzo werd aan elk kind gevraagd uit te drukken wie is bij mama voor mij. En daar konden dan de kinderen ook allemaal één voor één hun liefde en dankbaarheid uitdrukken naar haar toe. En terwijl ze daarmee bezig waren, hebben de papa en Mark samen gebeden. Deze mooie woorden zijn woorden geworden die hun leven zullen veranderen. Het is als een reukwerk van liefde die elk van hen zal omgeven, een heel leven lang, onvergetelijk en opbouwend. De mama zei, nu ben ik gelukkig. Ze was gelukkig en toch concreet in bed met kanker. Want de liefde, de kracht van de liefde, kan alles omvormen en veranderen ten goede. Het is de liefde van de Heilige Geest. Wat staan we soms naar de hemel te kijken? Het is hier al bezig. Jezus heeft midden zijn lijden op het kruis gesnapt dat er een opening was in het hart van de moordenaar naast hem. En hij heeft dat beantwoord met de volheid van de barmhartige liefde van de Vader. Want ja, hij was gekomen om te redden wat verloren was. En kijk, zelfs op het kruis mag hij dat doen. Een ander voorbeeld, dat iets totaal anders, maar dat las ik op internet. Ook een ongelooflijk mooi verhaal. Het gaat over Maurice Hastings. 38 jaar lang is die man in de gevangenis geweest, onschuldig. Hij heeft zijn onschuld uitgeroepen en men heeft er niet naar geluisterd. Hij was 31 toen ze hem veroordeelden voor de moord van een vrouw. Maar in het jaar 2000 heeft hij gevraagd om dat toch te proberen en ze hebben dat afgewezen. Dat was heel jammer. Want dat is nu pas in 2021 dat het wel is gebeurd. En toen hebben ze gezien dat de echte dader een bekende crimineel was, al veroordeeld voor een overval en een ontvoering van een vrouw. Maar die man is gestorven in de gevangenis in 2002. Dat wil dus zeggen dat Maurice, moesten ze naar hem geluisterd hebben in 2000, nog eens 20 jaar te lang in de gevangenis gezeten heeft. Hè? Maar hoe reageert die man? Denk aan de listen van de duivel. Hè? Hij kiest voor de vreugde, de dankbaarheid, omdat zijn gebed verhoord is. Hij zegt letterlijk, ik heb vele jaren gebeden dat deze dag zou komen. Ik wijs niet met de vinger. Ik sta hier niet als een verbitterd man. Maar ik wil gewoon genieten van mijn leven dat ik nu heb. En hij is 69 jaar. Die man, halleluja, hè, heeft zich niet laten vangen door de listen van de duivel, niet zich laten vangen door het onrecht, de verbittering, de wraakgevoelens. Hij kiest voor het leven, de vreugde, de dankbaarheid. Hij weet dat hij verhoord is en daar staat hij, een rechtopstaande man die als een verrezene kan getuigen van Christus koning. Het is de man die vreugde uitstraalt, die anderen kan overtuigen dat de Heer koning is in zijn leven. Wie doet hem dan na? Om alles nu nog een beetje beter te laten doordringen, ga ik nu pas het verhaal lezen over het gesprek tussen Jezus en de goede moordenaar en al wat er rond gebeurt. We vinden dat dus in het Lucas-evangelie, 23e hoofdstuk, van 35 tot 43. Het volk stond toe te kijken, maar overheidspersonen lachten hem uit en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij zichzelf eens redden als hij de Messias van God is, de uitverkorene. De soldaten brachten hem zure wijn en ook zij voegden hem spottend toe. Als gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf. Boven hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning der Joden. Ook een van de misdadigers die er hingen, hoonde hem: Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Maar de andere strafte hem af en zei: Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat, en wij terecht, want we krijgen wat we door onze daden verdiend hebben. Maar hij heeft niets verkeerds gedaan. Daarom zei hij: Jezus, denk aan mij als jij in uw koninkrijk zijt gekomen. En Jezus sprak tot hem: Voorwaar ik zeg u, vandaag nog zult je met mij zijn in het paradijs. En nu kunnen we God en Jezus verheerlijken in het lied Hij is verheerlijkt. Gods liefde is niet in tegenstelling met de liefde tot de naaste, maar is er de motor van. En ik herinner me plots ook dat Paulus geschreven heeft in de brief van de Efeziërs aan de Efeziërs, zesde hoofdstuk, van 10 tot 20, over de wapenrusting van God. Dat is echt wel interessant om eens te gaan lezen. Hij zegt bijvoorbeeld dat we onze lendenen moeten omgorden met de waarheid. Ah, de waarheid. Ja, in onze wereld de waarheid. En het harnas dragen van de gerechtigheid. Dus recht doen aan onze medemensen. We moeten het schoeisel dragen van ijver voor het evangelie van de vrede. Ijverig de vrede nastreven dus. Zoals we dat ook lezen, hoe dat Jezus dat gedaan heeft en veel heiligen en hoe actueel nodig dat is. We dragen het schild van het geloof om de brandende pijlen van de boze te doven. Ja, als we aangevallen worden, kunnen we ons door geloof in Jezus, in de Heilige Geest en in de liefde van de Vader verdedigen. We moeten maar gewoon vragen. En we zullen ontvangen. En dan dragen we ook nog een helm. En wat is die helm? Dat is het heil. Je zou kunnen zeggen, een zegen komt over ons, die kan genezend geluk brengen, maar het kan ook zo, je kan het ook zo interpreteren als een hand die op ons hoofd wordt gelegd om ons te beschermen. Die helm. Als we vechten, dan hebben we een zwaard nodig. En welk is dat zwaard? Dat is het zwaard van de Heilige Geest, het woord van God. En vergeet niet, Jezus heeft gevochten tegen de bekoringen in de woestijn, dus met het woord van God. Bijvoorbeeld het woord, de mens leeft niet van brood alleen. Paulus zegt dat we moeten bidden, smeken in de geest, bij elke gelegenheid, op allerlei wijze en zelfs nachtwaken houden. We moeten volharden in het smeken samen met alle heiligen. Ja, dat zijn er veel, hè. En tot slot vraagt Paulus ook dat we zouden bidden voor hem, opdat hij vrijmoedig mag verkondigen. Vrijmoedig, dat is toch belangrijk voor ons allemaal. En ik vraag ook veel gebed om dat hier vrijmoedig te kunnen doen. Ja, en ik blijf het vragen, hè. Ik vind dat een hele interessante tekst die je eens moet gaan bemediteren en proberen maken tot jezelf. Paulus heeft toch ook veel innerlijke gevechten gekend. Het was niet zo vanzelfsprekend, hè, dat hij over Jezus ging vertellen, want de mensen wisten dat hij een christenvervolger was en dus was er ook wantrouwen. Was dat geen list? Doet hij zich niet voor als een nieuwe christen? Ja, en had ze toch laten opsluiten in de gevangenissen. Wat een ommekeer. Dus ik herhaal nog eens waar je het kunt vinden. Het is de brief van Paulus aan de Efeziërs. Zesde hoofdstuk van 10 tot 20. Kijk maar in de inhoudstafel, dan vind je dat gemakkelijker. Jezus wil ook geen oorlog met echte wapens. Je moet er maar aan denken hoe dat hij reageert op de apostelen. Hij keurt dat af, geweld. Maar hij heeft toch Simon de Zeloot tot zijn apostelen geroepen. En dat was er eentje, dat kun je echt ronduit zeggen, dat was een vrijheidsstrijder. En die wist hoe dat je moest omgaan met een zwaard. En zelfs Petrus, vermis dat Petrus Jezus wou verdedigen, hij heeft het oor van Malchus afgeslagen met zijn zwaard. Jezus heeft het genezen. Maar hij heeft een uitbrander gekregen, hè. Dus Jezus was er absoluut niet voor. En als Jezus voor Pilatus staat, dan verdedigt hij zich eerst en vooral met de stilte. Hij zwijgt. Hij vindt dat hij daar niet veel moet op zeggen. Maar dan gaat hij toch uitkomen voor de waarheid. Hij zegt, kijk, hè, ik ben gekomen voor de getuigen van de waarheid. De waarheid. Hij verdedigt zich met woorden. Hij doet geen beroep op een legioen engelen, al zou hij die kunnen optrommelen. Niets daarvan. Jezus gebruikt dat allemaal niet om zich te verdedigen. Laten we dus kijken naar Jezus als we te lijden hebben van pijn, onrecht, beschimping, onrechtvaardige veroordelingen. Er is een andere keuze te maken, om midden het kruis te kiezen voor de liefde. En we kunnen dat maar alleen samen met Jezus. Kiezen voor verbroedering. Kiezen voor vergeving, nieuwe kansen. Voor vrede en gerechtigheid. Eerlijk, ik vind dat alles behalve gemakkelijk. En het is vlugger gezegd dan gedaan. En daarom, ik ben gaan zoeken. Bij de heilige Theresia van Lisieux. Want zij heeft een kleine weg voor mensen zoals u en ik, die geen helden zijn in het lijden of het vechten tegen al die natuurlijke reacties binnen onszelf, waar we eens goed zouden willen uitvliegen. Of zelfs een paar klappen uitdelen. Hè? Theresia gebruikt vaker beelden uit de natuur. Dat spreekt me eigenlijk wel aan. Bijvoorbeeld het vogeltje. Dat is zij, dat ben jij, dat ben ik. Ik lees voor wat ze daarover schrijft. Alles wat het vogeltje kan, is zijn vleugeltjes uitslaan, Maar wegvliegen ligt er niet eens in eigen macht. Wat moet er van terechtkomen? Sterven van verdriet, nu het zich zo machteloos voelt? Oh nee, het vogeltje zal er niet eens bedroefd om worden. In een stoutmoedig vertrouwen wil het naar zijn goddelijke zon blijven staren. Niets zou het angst kunnen aanjagen, regen nog wind. En als sombere wolken de sterren van de liefde verbergen, blijft het vogeltje op zijn plaats zitten. Het weet dat achter de wolken altijd zijn zon blijft stralen, dat zijn glans geen moment kan verdwijnen. Dat heeft mij ook altijd getroost. Dat achter de wolken de zon blijft schijnen. Bij Theresia gaat het over vertrouwen tegen alles in. God is de zon, de vader, de trouwe, barmhartige liefde. En we mogen ons geen angst laten aanpraten. Hij is liefde en hij blijft uitkijken naar ons. En wij blijven vertrouwen, blijven zitten, kijken naar hem om zijn liefde alles in ons te laten omvormen. Ons openstellen. Onze zwakheid is immers te groot. Wij zijn te klein. Een ander beeld dat ze gebruikt zijn de bloemen. Ze schrijft: God heeft grote heiligen willen scheppen, die te vergelijken zijn met lelies en rozen. Maar hij heeft er ook kleine geschapen. Die mochten er zich tevreden mee stellen, madeliefjes of viooltjes te zijn, bestemd om de blikken van de goede God te strelen wanneer hij naar omlaag kijkt. Persoonlijk troost mij dat ook. Ik zie God zich al bukken en neerhurken bij ons, zijn kleine viooltjes, en zijn glimlach verwarmt ons hart. Voor ons kleine bloempjes doet hij extra moeite. Ja, ja. Laten we dus aanvaarden klein en zwak te zijn. We zijn niet minder tot vreugde van God. We zijn niet minder tot vreugde van God. Knoop het in je oren. Theresia is geïnspireerd ook door het beeld van de nieuwe uitvinding, de lift in haar tijd, de lift. Ik denk dat dat beeld wel bij de meesten bekend is. Maar ik ga het toch maar geven, want ja, ik vind het interessant. Ze zocht namelijk een manier om naar de hemel te kunnen gaan langs een kleine rechte weg die heel kort is, een nieuw wegje. Ze schrijft: de lift die me in de hemel moet tillen zijn uw armen, o Jezus. Daarom hoef ik niet groter te worden. Integendeel, ik moet klein blijven. Ik moet steeds kleiner worden. O mijn God, u heeft mijn verwachting overtroffen. En ik wil uw barmhartigheid bezingen. Zoals kinderen steeds weer op de schoot kruipen, dicht bij het hart van de papa of de mama, gewoon in slaap vallen. Hè? En opgetild worden door liefhebbende handen en armen. Zo doet God toch ook met ons. Theresia schrijft: wat hem bevalt, is dat ik van mijn kleinheid en armoede hou. Dat ik een blind vertrouwen heb in zijn barmhartigheid. Natuurlijk wil ze heilig worden, hè? Dat is de roeping van ieder van ons. Maar net als wij, geeft ze toe: ik voel mijn onmacht. Ik vraag u, o mijn God, om mijn heiligheid te zijn. De mensen die haar offerande gebed kennen, die weten dat ze schrijft: op de avond van mijn leven zal ik voor u verschijnen met lege handen, want ik vraag u niet, Heer, om op mijn werken te letten. Al onze rechtvaardige handelingen hebben smetten in uw ogen. Ik wil mij daarom bekleden met uw eigen gerechtigheid en van uw liefde het eeuwig bezit ontvangen. Volgens Theresia moeten we dus niet te veel met onze eigen inspanningen of daden zelfs in ons hoofd zitten. Ze zegt: het is voldoende zijn gebreken met kalmte te verdragen. Dat is ware heiligheid. Moet ik het nog eens herhalen? Het is voldoende zijn gebreken met kalmte te verdragen. Dat is ware heiligheid. Laten we elkaar bij de hand houden en naar de laatste plaats toe gaan. Stem ermee in om iedere stap te struikelen, zelfs te vallen. Om je kruis zonder kracht te dragen. Hou van je machteloosheid en je zal er meer voordeel van hebben dan wanneer je met Gods genade vol vuur heroïsche daden zou stellen die je met persoonlijke voldoening en trots zouden vervullen. Vind je dat nu niet fijn, gevoelig beschreven? Hoe gevaarlijk toch, hè, om het toch terug allemaal naar onszelf toe te trekken. Laten we dankzij al die korte stukjes goede raad van Theresia een beetje minder vlug ontgoocheld of ontmoedigd zijn. Want kinderen vallen vaak en ze staan telkens weer op. Ze wenen wel een korte tijd, maar dan papa en mama proberen ze dan te troosten, terug zonnig na een blik op iets moois. En het is de kunst om ze af te leiden. En dan lachen ze nog. En uw gezicht is toch kletsnat van de tranen. We zouden steeds weer naar het zonnige gelaat van de Heer moeten opkijken. Hij is de koning van het heelal en de hele schepping is ons speelterrein. De hele schepping is ook een symbool om dichter bij Gods teder en begripvol hart te komen. Om ons door hem te laten optillen boven alle lijden en onmacht. Hij leert het ons dat het nooit te laat is om hem om hulp en begrip te vragen. Vandaag nog zult je met mij zijn in het paradijs, zegt Jezus. Ons leven dat kan nu in een paradijs veranderen. Als we als kinderen onze kleine weg met vallen en opstaan durven aanvaarden. Stapje voor stapje bij de hand laten nemen. En zoals Theresia zegt, wat is het gemakkelijk om Jezus te behagen, om zijn hart te stelen. We hoeven hem alleen maar lief te hebben, zonder op onszelf te letten. Zonder al te veel onze fouten uit te pluizen. Jezus leert in feite Theresia te spelen op de bank van de liefde, zo zegt ze dat. Hè? Het is haar taak zichzelf los te laten, zich over te geven, zonder iets achter te houden. Zelfs niet het genoegen om te weten hoeveel de bank heeft opgebracht. Mijn geestelijke leidsman, Jezus, zegt ze, leert mij alles uit liefde te doen. Hem niets te weigeren. Tevreden te zijn dat hij mij een gelegenheid biedt om te laten zien dat ik van hem hou. Maar dat speelt zich af in rust en overgave. Het is Jezus die alles doet, ikzelf doe niets. Mag het zo eenvoudig zijn of vinden we onszelf te volwassen om deze kleine weg te gaan? Ik laat het in het midden. Denk er maar eens over na. We gaan nu met Maria toch maar kiezen voor die eenvoud in het Angelus. De eenvoud die God aantrekt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Nu gaan we even bidden met een paar gedichten en gebeden van de heilige Theresia van Lisieux. Het eerste komt uit een gedicht, Mijn Vreugde. Mijn vreugde is altijd klein te blijven. Wanneer ik dan val onderweg, kom ik vlug overeind gekrabbeld en Jezus neemt mij bij de hand. Dan overstelp ik hem met liefde. Ik zeg dat hij mijn alles is. En ik word dubbel fijngevoelig als hij zich voor mijn geloof verbergt. Laten we bidden op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux de ware vreugde te beleven in voorspoed en tegenspoed, met vallen en opstaan. En vooral dat we meer en meer snappen dat vreugde is naar u op te kijken en droefheid de blik op onszelf. Uit het gebed bloemen strooien. Uw schoonheid, o Heer, deed mijn ziel in liefde ontvlammen. Kwistig geef ik u graag mijn bloemen vol geur. Door ze op de vleugels van de wind voor u te strooien, zou ik de harten graag doen ontvlammen. Bloemen strooien, zie daar, Jezus, mijn wapen. Wanneer ik voor de redding van de zondaar strijden wil, de zegen is aan mij. Ik ontwapen u immer met mijn bloemen. Uit het gebed, mijn lied van vandaag. O, ik bemin u, Jezus. Gij zijt mijn zielsverlangen. Blijf toch mijn zachte steun, alleen maar voor één dag. Kom, heersen in mijn hart en schenk mij toch uw glimlach, alleen maar voor vandaag. Dicht bij uw goddelijk hart vergeet ik al wat voorbij gaat. Ik ben niet meer beducht voor de angsten van de nacht. Ach Jezus, geef mij in dit hart toch een verblijfplaats. Alleen maar voor vandaag. En het gebed tot Maria, waarom ik u lief heb, o Maria. Terwijl ik uitzie naar de hemel, o mijn lieve moeder, wil ik leven met u elke dag in uw spoor. Het denken aan u verrukt mij steeds opnieuw, want onpeilbare liefde vind ik in uw hart. Uw moederlijke blik verdrijft al mijn angsten. Hij leert mij te schreien, maar te genieten ook. In plaats van pure, heilige vreugde te versmaden, wilt gij ze met ons delen en zegent ze graag. Weldra zal ik die mooie harmonie mogen horen. In de hemel zal ik u spoedig mogen zien. Gij die mij kwam toelachen in de ochtend van mijn leven. Lach mij nog een keer toe, moeder. Zie, de avond valt. Ik vrees niet meer de glans van uw opperste glorie. Met u heb ik geleden. Nu wil ik nog slechts zingen op uw schoot. Waarom ik u lief heb, Maria, en herhalen voor eeuwig. Ja, ik ben uw kind. Amen. En nu gaan we nog luisteren naar het mooie lied U bent mijn schuilplaats, Heer, van Sela. Dank u voor uw aandacht.
Love.